om even te hernemen waar ik de laatste keer geëindigd ben, namelijk met de twee bezetenen. Die werden bevrijd van demonen, demonen die uiteindelijk in de varkens mochten vluchten en direct daarna de stilte afstormden en in de zee verdronken. We weten ook dat deze parallel een verbinding legt tussen de oude Exodus en de nieuwe Exodus. Die gemilitariseerde varkens kennen evengoed de verdrinkingsdood als het leger van de farao van Egypte. En die belanden ook in het water in de Schelfzee. Ondertussen weten we ook wat de demonen hun bedoeling is. Het is namelijk het beeld dat God gemaakt heeft in deze schepping uiteindelijk te doden. Het enige beeld dat hem, onze Heer, verafbeeld hier in deze schepping, willen ze verwijderen uit de schepping. Dan moet dat al weg. Ze willen de mens weg uit de schepping. Dat is het tegenovergestelde van dat God wil, van wat dat Jezus wil. Jezus brengt genezing. Jezus maakt dat mensen terug kunnen zien, terug kunnen horen, terug kunnen praten, terug kunnen leven. Jezus herstelt en vernieuwt. Jezus brengt gerechtigheid, zelfs bij de boeren die denken dat ze niets verkeerd doen om voor zichzelf en voor hun familie, voor inkomsten te zorgen, maar op de verkeerde manier. Mede profiteren van onreine bedoelingen om geld te verdienen is ook verkeerd. Het is geen eerlijke manier en ze zijn even medeplichtig aan afgoderij. Jezus brengt leven waar dood en vernieling heerst. Jezus toont wie hij is door deze machtige daad. Nogmaals, toont Jezus dat hij heerst over de dood en dat hij het laatste woord heeft. Jezus wil dat iedere beelddrager tot erkenning komt dat hij God is. En uiteindelijk zegt zoals Thomas, mijn Heer en mijn God. Ik weet het, ja, we zijn zaliger of hem, omdat we niet gezien hebben. En toch geloven. Want het is de erkenning die telt. Bij deze nogmaals het bewijs dat Jezus werkelijk is wie dat hij is. Hij is Yahweh. Nogmaals een duidelijk bewijs van Gods aanwezige koninkrijk in realiteit. Jezus doet juist het omgekeerde van wat dat de onreine geesten doen. Ze brengen dood, zoals bij de varkens bijvoorbeeld. Jezus, als Jezus er niet geweest had, was het ook hetzelfde lot voor de mensen die er aanwezig waren. Nogmaals, Jezus brengt dood waar dat leven waar dat dood heerst en brengt met zijn Heilige Geest nieuw leven in een ieder die hem herkent als Heer en God, zoals dat Thomas deed. En voor wie allang op het puntje van zijn stoel zit om te wachten voor de volgende machtige daad te horen, bij deze, Matteüs 9, vers 1 tot 8. En nadat hij in het schip gegaan was, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij hem, die op een bed lag. En Jezus, die hun geloof zag, zei tegen de verlamde, Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommigen van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf, deze lastert God. En Jezus, die hun gedachten zag, zei, waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Want wat is gemakkelijker om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, toen zei hij tegen de verlamde, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar zijn huis. Toen de menigte dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkte Yahweh, die zo'n macht aan mensen had gegeven. Jezus en zijn discipelen zijn terug vertrokken over het water, zijn het water overgestoken, en komen aan in Capernaum, dat is de deelgemeente van Galilea. Voor de eerste keer benadrukt Matteüs hier schriftgeleerden die aanwezig waren bij een machtige daad. Volgens mij waren ze zeker al op de hoogte van wat Jezus deed, wat de werken waren en wat dat hij allemaal in Israël aan het doen was. Maar voor de eerste keer zien we de aanwezigheid van die schriftgeleerden bij een machtige daad van de Heer Jezus binnen het huis. Matteüs legt ook geen nadruk op het feit dat het binnen huis gebeurt. Zelfs niet dat er vrienden waren die een dak openbreken om de verlamde naar beneden te laten. Ofwel wil Matteüs er geen inkt aan verspelen, ofwel is het voor hem totaal geen belang of weinig belang. Maar dat is ja, enkel detail zeker eigenlijk, niet belangrijk misschien, om zijn punt te maken. Marcus en Lucas gebruiken hier wel, al verbruiken hier toch wel inkt aan. En soms misschien maar best ook. Het zou wel over een heel andere gebeurtenis kunnen gaan, soms, allez, dat Matthäus wil zeggen. Maar het gaat wel degelijk om dezelfde getuigenis, zoals de andere synoptische evangeliën. Voor de schriftgeleerden was Jezus iemand die al veel onrust veroorzaakt had voor de Israëlieten. Ze zagen dat er heel veel mensen Jezus opzochten om te horen wat hij te zeggen had, of zijn machtige daden te zien. Ze waren aan de andere kant ook bezorgd om hun eigen vel. Jezus sprak met autoriteit en gezag, iets wat niemand op dat moment van de schriftgeleerden kon zeggen. Jezus ondermijnde alles wat de schriftgeleerden hadden geleerd onder Gods volk. Hun eigen regels dat ze gemaakt hadden en verordening werden door Jezus gewoon van onder hun voeten geschoven. Vanaf dan gaan we ook zien dat de schriftgeleerden en de fariseeën er alles aan doen om Jezus te kunnen vatten op een misstap en om hem op die manier te kunnen gevangen zetten en uiteindelijk ook te doden. Zoals dat we vorige keer gezien hebben, willen zij ook dat Gods beeld hier op aarde verwijderd wordt. Je zou bijna zeggen dat er onreine geesten mee gemoeid zijn. Uit de andere evangeliën kunnen we ook opmaken dat er bij hun aankomst thuis bijna nergens een plaatsje is om te staan. Dat klopt niet over de noten, voor gewoon te staan, voor de mensen te kunnen staan. Er is een enorme menigte van Jawaalsten aanwezig om Jezus te horen spreken. En heel waarschijnlijk is dat ook zijn huis, waarvan dat ze tak openbreken. We zien hier bij deze machtige daad dat er een probleem opduikt, die we nog niet gezien hebben voor zover. Deze machtige daad op zich zal veel verwondering teweeg brengen, maar voor andere mensen zal het ook discussie opbrengen. Dan gaat dat ook meer opvallen. Jezus en zijn discipelen zijn de pro's, de schriftgeleerden zijn de contra, en al het volk daartussen is eigenlijk gewoon nieuwsgierig en wil luisteren naar wat dat de Heer Jezus te zeggen heeft, of wat dat hij zal doen. Jezus wil het volk tonen dat de schriftgeleerden hun eigen regels aan hen willen opleggen. Jezus spoort het volk ook aan om naar hem te luisteren. Hij komt hen leren wat het is om hem te volgen. Nog steeds weer klinken de woorden van de bergrede tussen de mensen daar aanwezig. Maar nu nog spectaculairder. Aangezien er daar vier mensen Jezus zijn dak beginnen af te breken en een verlamde op een bed naar beneden laten zakken. Veel andere opties waren er blijkbaar niet om tot bij de Heer Jezus te raken op dat moment. Ze moeten toch wel heel overtuigd geweest zijn om van Jezus kunnen, om op die manier, een rare manier, toch bij hem te kunnen komen. Ze zouden dat hier moeten doen vandaag. Veel werk was nog altijd niet, hè. Maar ja, het is toch wel niet echt aangenaam. En het is niet echt de manier van doen, geloof ik. Inbraak, huisvredebreuk, vernieling van eigendom, verzekeringskwestie, rechtskosten. Veel chance dat Jezus zelf timmerman was. Hij kon zelf zijn eigen dak vermaken. Als je op die manier bij de Heer Jezus wil raken, dan heb je er toch iets voor over, denk ik niet. De mannen die de verlamden naar beneden laten, of hielpen, hadden dan toch wel veel geld misschien verdiend aan die verlanden? Je weet nooit. Ofwel veel lef om op die manier een entree te maken. Kon ook. Die mannen hadden een enorm geloofsvertrouwen in de Heer Jezus en wisten wat dat de Heer Jezus kon doen. Ook die verlanden hadden een enorm groot vertrouwen in de Heer Jezus. Anders doe je dat niet op die manier. Per slot van rekening is het ook de verlamde die eerst bij de Heer Jezus terechtkomt. Hij had niets te verliezen. Hij wilde kost wat kost bij hem komen. De verlamde was de reden waarom dat ze het dak opengebroken hadden. Daarmee zou ik ook durven zeggen dat de vier mensen die de verlamde droegen, ofwel vrienden waren, hele goede vrienden waren, ofwel dichte familie. Op een of andere manier hadden ze de verlamde hem enorm lief om zulke dingen voor hem te doen of van hem te vragen. En Jezus is er enorm mee gediend om te zien dat er mensen zijn die zulk een geloofsvertrouwen in hem hebben. En dat is voor ons ook persoonlijk niet anders, vind ik. De Heer Jezus is er enorm mee gediend als we grote verwachtingen van hem hebben, als ook ons vertrouwen in zijn liefdevol karakter. En dat is wat dat Jezus ziet, hier bij die vier mannen en die verlamden. dat ze geloofsvertrouwen in hem hebben. En dat is ook wat ons zou eigenlijk moeten typeren. Het draait ook niet allemaal rond de verlamde in deze machtige daad die de Heer Jezus hier doet. Er zijn ook andere mensen aanwezig in de menigte die het niet zo goed voor hebben met wat dat de Heer Jezus hier doet en wat dat hij zegt. Wat kenmerkt hier de schriftleerden? Het feit dat ze onderwezen zonder gezag en zonder autoriteit. Met andere woorden gezegd, naar eigen inzicht. Maar waarom zijn ze daar eigenlijk aanwezig? Ze willen weten wat dat Jezus doet, wat dat hij zegt, of dat een bedreiging is voor de toekomst van het Joodse volk. Daarom zitten ze hier tussen de mensen. En nemen ze waar wat dat Jezus doet en hoe dat hij spreekt, met een ongezien gezag spreekt. De schriftgeleerden willen natuurlijk weten van wat dat de Heer Jezus dat gezag haalt. En wat er grotendeels nu volgt, is de confrontatie tussen de Heer Jezus en de schriftgeleerden natuurlijk. Dat is de discussie die ik daar juist aanhaalde. Het feit dat Jezus zegt tegen de verlamde, uw zonden zijn u vergeven, doet de schriftgeleerden doorslaan. Het is, poep, ze slaan teelt. Het kan niet meer niet te doen. En ja, ze kunnen dat ook niet zomaar laten blijken. Hè. Uiteindelijk willen ze ook nog een voorkomen hebben ten opzichte van het volk rond hen, waar dat ze ertussen bevinden voor het moment. Ze willen ook niet overkomen dat ze eigenlijk de contra zijn. Want dat is nu een keer wat daar zijn, waar dat ze heel goed in zijn. Doen alsof. Ondertussen weten we al heel goed welke hypocrieten het zijn. Hè. En daarom willen ze zich voordoen als religieuze verantwoordelijken, om op die manier het volk voor zich te kunnen winnen. Het is een constante tweestrijd tussen schriftgeleerden en de Heer Jezus, maar telkens belanden de schriftgeleerden met hun neus tegen de deur. En dit begint na het verloop van tijd toch op te vallen bij het volk. Het begint meer en meer te lijken op een rechtszaak waarvan dat Jezus in de beklaagde markt zit. Jezus ziet de verlamde man en zegt direct, uw zonden zijn u vergeven. Wat is hier eigenlijk de aanleiding van? Hoe komt Jezus erbij om dat te zeggen? Ik ben altijd van gedachten geweest, ja, Jezus kan gedachten lezen. We komen dat straks ook nog tegen eigenlijk, dat Jezus zijn gedachten kan horen. En daarmee kan het ook logisch klinken dat de Heer Jezus de verlamde zijn gedachten kon lezen. En op die manier zag dat hij zondig was en vol zonde zat of zoiets. Ik weet het niet, maakt ook niet uit. Als je erover nadenkt, is het eigenlijk een goedkope gedachte. Waarom zei Jezus niet gewoon, neem je bed op en neem je benen? Allee, loopt. Dat zou toch veel sneller en efficiënter geweest zijn. En dat zal zelfs een hele discussie vermeden hebben. Jezus ziet het geloofsvertrouwen van die mannen. En juist daarvoor is hij gekomen. Hij zegt, Gods koninkrijk is aangebroken. Kom nu tot mij. En dat is juist wat die vier mannen en die verlamden doen. Hè. Al is het op een ongewone manier, maar ze willen zijn aandacht zoeken. En daarmee volgen direct de woorden van de Heer Jezus. Kind, uw zonden zijn u vergeven. Erkenning van zijn autoriteit is wat geloofsvertrouwen vormt. Voor ons is dat anders. We kennen die situatie niet. We zijn er niet aanwezig als de Heer Jezus hier op aarde is. Zij wel. En eigenlijk mogen we wel stellen dat de vorm van geloofsvertrouwen iets makkelijker was. Want ze zien Jezus dingen doen en ze zien het hem zeggen van dichtbij. Op het eind van Johannes' evangelie, van Johannes 15, staat er dan ook met een reden. Zalig zij die geloven en niet gezien hebben. Dat is hier een enorme, unieke situatie. Dat geldt ook voor onze dagen. Dat geldt niet voor onze dagen, die situatie. Omdat wij de Heilige Geest aan ontvangen. Wat dat er hier gebeurt, moet men hernemen uit Israëls geschiedenis. Jahweh is de enige die zonde vergeeft. En dat merken we door de vader-zoon-relatie tussen Jahweh en zijn volk. In Hosea 11, vers 1 en vers 3a staat het volgende. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ik echter leerde Ephraim lopen. Ik nam hem op in mijn armen. Maar zij herkenden niet dat ik hen genas. Wat een enorme grote liefde is dat hier. Dat is hier de basisliefde voor Gods volk. In Jeremia 31, vers 20 staat: Is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? Want zo dikwijls, als ik tot hem spreek, denk ik nog voortdurend aan hem. Daarom is mijn binnenste bewogen over hem. Ik zal mij zeker over hem ontfermen, spreekt de Heere. De hoofdstukken in Jeremia vanaf hoofdstuk 30 en 32 spreken over een nieuw verbond. Wat er hier in dezelfde hoofdstukken beschreven staat, is dat Yahweh hun zonden zeker niet meer zal gedenken. En dat wordt ook benadrukt. In Hebreeën bijvoorbeeld, Hebreeën 10, vers 16 tot 18. Ik weet het is een beetje wat weer, maar je moet het niet opzoeken. Hebreeën 10, vers 16 tot 18 zegt: Want na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heer Jezus. Ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonden en hun wetloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. En dat wordt nogmaals in Jeremia 31, vers 34 gezegd. Dan zullen zij niet meer een ieder naar zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heer, want ze zullen mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheden vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Dat is het herstel tussen God en zijn volk. En dat is wat de Heer Jezus komt doen. Er mag niets zijn dat de mensen weerhoudt om tot hem te komen. Jezus is gekomen om de relatie tussen God en de mensheid te herstellen. En hij doet er alles aan om zijn volk terug te winnen, zodat ze terug kunnen komen tot hem. Kind, uw zonden zijn vergeven, dat toont aan dat er een gebrokenheid is. En dat wijst op een gebroken relatie tussen God en zijn volk. Het is een Joods perspectief dat zonde en ziekte hand in hand gaan. We hebben dat al een keer mogen horen. Het ene is het gevolg van het andere. Wie zondigt, wordt ziek. Volgens de schriftreden natuurlijk. Hè. We weten ondertussen al wat beter. Ik heb een mooi stukje gevonden in Psalm 103, vers 1 tot 5. Loof de Heer mijn ziel en alles wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw ziekte geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierendheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. Veelal, als het gaat over genezing in de evangeliën, ga je al snel iets lezen zoals en de zieke werd behouden. Die behouden is, waarvan gesproken is in onze tijd, dat is een heel ander begrip geworden, moet ik toegeven. Behouden is voor het merendeel verlost zijn van zonde, en als ik zo kort door de bocht mag gaan, dat is het. Het is een algemeen begrip van zondevergeving geworden, niet min en niet meer. Maar het omvat zoveel meer. Zeker hier in dat stukje, kunnen we er veel meer uithalen. En in onze dagen wordt het wel redelijk geminimaliseerd, jammer genoeg. Behoudenis gaat over het welzijn van de persoon in zijn geheel. Geestelijk en lichamelijk. De Heer Jezus verlost ons van het verderf, maar kroont ons ook met goedertierendheid en barmhartigheid. Hij verzadigt ons met het goede. Hoeveel meer is dat niet dan gewoon met vergeven zijn van zonde? Ons nieuwe leven in de Heer Jezus is niet alleen vergeven zijn van zonde, maar zoveel meer, broers en zussen. De verlamde werd niet alleen vergeven van zijn zonden, hij werd ook fysiek hersteld. Hij werd genezen. En dat is wat het stukje hier uit Psalm ons wil doen zien ook. God, onze Vader, is veel meer geïnteresseerd in het herstel van zijn volk, ons inclusief. En om het eigenlijk een gemakkelijk rekensommetje te maken, Gods volk plus de volkeren en de natie, dat is de mensheid, hè. Dat is ook wat Matthäus ons wil telkens op wijzen. Jezus is Yahweh op aarde. Die komt om de toestand van zijn schepping te herstellen en te vernieuwen. De relatie tussen bruid en bruidegom, vader en zoon, te herstellen. Mensen zijn soms zodanig bezig aan het worstelen met zonde en vergeving van zonde, dat, er aan de kant heel, dat ze er aan de kant hele dagen mee bezig zijn en daardoor worden opgeslorpt. En dat wordt duidelijk naar de buitenwereld toe. Mensen worden daardoor getekend. Als uw zelfbeeld getekend wordt door de strijd met zonde, krijg je op die manier littekens van de zonde waarmee je dag in dag uit mee bezig bent. De littekens zijn er wel, maar ze zijn niet door ons te dragen. Er is maar één die littekens heeft overgehouden door de zonde van de totale mensheid. En hij heeft ze in onze plaats. Hij heeft ons leven gegeven in plaats van littekens. We hebben nog wat met littekens, dat is juist. Waaraan hij te herkennen is. Nogmaals komt Thomas hier ter sprake. Natuurlijk zonden we nog, alle zonden hebben we nog steeds. Hé. Wie zonder zonde is, de eerste steen, dat kennen we wel. Maar het is de bedoeling dat we door de Heilige Geest gevormd worden om niet meer steeds, te hervallen in dezelfde zonde. We moeten dankbaar zijn voor zijn vergevingsgezindheid en zijn langmoedigheid. Hoe dankbaarder we worden voor dat wat we telkens voor vergeven worden, hoe minder we zullen zondigen. Dat is een logisch gevolg. Iedere keer dat we gedenken wat hij voor ons heeft gedaan, met de maaltijd, wekt het een enorme dankbaarheid op. Een dankbaarheid die blijft groeien. De schriftgeleerden die hier aanwezig zijn, zijn niet echt opgezet met de woorden dat de Heer Jezus spreekt. Uw zonden zijn u vergeven. Ze zeiden bij henzelf, deze lastert God. En ik wil jullie dezelfde vraag stellen. Hebben de schriftgeleerden gelijk, moesten ze zeggen, Yahweh is de enige die zonde kan vergeven. Tuurlijk hebben ze gelijk. Maar wat dat ze niet zien, is dat hij recht voor hun neus staat. Dat is het verschil. Hoe blind moet je eigenlijk zijn, zeg. Ze zijn gechoqueerd dat Jezus deze woorden in zijn mond durft nemen. Maar ook zijn ze vrijwel zeker dat alleen Yahweh is die zonde kan vergeven. En er zijn drie tekstplaatsen in Israëlse schriften die daarnaar verwezen. En ze kennen ze maar al te goed. Exodus 34, vers 6 en 7a. Toen de Heer bij Mozes voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtredingen en zonde verheeft. Ook in Jesaja 43, vers 25 staat er, Ik ben het die uw overtredingen uitdaag, omwille van mezelf. En aan uw zonden denk ik niet. Ook staat er in Jesaja 44, vers 22, Ik daag uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk. Keer terug tot mij, want ik heb u verlost. Keer terug tot mij. Dat klonk zo fel in mijn oren. Een grotere troost kunnen we eigenlijk niet vinden. Ook voor ons is dat van toepassing en een serieuze boodschap. Wat er ook gebeurt, zegt de Heer tot ons, komt tot mij. Hij zei dit ook tot de kinderen, wat ik vanuit ook nog gelezen heb in Matthäus, die tot hem wilden komen. Hoeveel te meer had hij dat tegen ons zeggen, aangezien we ook zijn kinderen zijn. Niets mag ons weerhouden om tot hem te komen. En dat mag ons schuldgevoel zeker niet overtreffen. We zijn vergeven. Hij heeft zijn leven gegeven, omdat we tot hem zouden kunnen komen. Hij inviteert ons altijd om tot hem te komen. En het is niet inviteren op de koffie, dat kunnen we zeggen. Maar constant. Niet alleen als het slecht gaat, maar altijd. Jezus speelt hier geen bemiddelaar om ons te prepareren om tot God te komen. Nee. Hij maakt ons meer en meer duidelijk door de machtige daden dat hij doet, dat hij Yahweh is, dat hij zelf God is. Hij is God op aarde. Weet je wel, wie mij heeft gezien, enzovoort. Haal zeker de gedachte uit je hoofd dat de Heer Jezus een tussenpersoon is of een profeet is die ons wil voorbereiden en opleiden tot we waardig zijn om bij God te komen. Hij heeft zichzelf nooit op die manier geprofileerd. En niets is minder waar in mensen. Jezus is God die tussen zijn beelddragers is komen wonen. Jezus hoort wat de schriftgeleerden denken en hij zegt, waarom overdenken jullie verkeerde dingen in jullie hart? Er is maar één die gedachten kan lezen en het is God zelf. Want wat is gemakkelijker om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde om zonden te vergeven, toen zei hij tegen de verlamde, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. Jezus stelt hier een vraag en heeft het antwoord in dezelfde adem. Vers 6 is de kern van dat stuk hier eigenlijk. En er is eigenlijk een vraag die bij niemand opkomt, ook niet bij de mensen daar aanwezig, bij ze hier ook niet. Ik ga de vraag zelf stellen. Wie is Jezus dat die zonde kan vergeven en een verlamde man kan genezen? Allemaal in dezelfde adem. Jezus doet, zoals dat er staat, op aarde, wat alleen Yahweh doet in de hemel. En dat legt een direct verband tussen de Heer Jezus en Yahweh zelf. De menigte vond, ja, ze vonden dat natuurlijk spectaculair, en dat spreekt voor zich. Iemand die verlamd was, die terug kan lopen. De machtige daden hebben wel een enorme spoor achtergelaten. Dat kunnen we zien aan hoe de mensen rondom hem reageren. Toen de menigte dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkten Yahweh, die zo'n macht aan de mensen heeft laten zien. Nogmaals wil Matthäus ons erop doen wezen dat Jezus werkelijk is wie hij is door deze machtige daden te doen. Niet alleen omwille van de genezing, maar ook om het feit dat Jezus vergeeft, zelfs van voor zijn dood. Het nieuwe verbond begint vanaf zijn geboorte. De intrede van Gods nieuwe koninkrijk is dan al reeds een feit. Jezus is de volleiding van alles wat er vooraf aangekondigd is. Wat een troost is het om te weten dat de Heer Jezus gekomen is om alles te herstellen en in de eerste plaats de mensheid, zijn beelddragers, dat zijn wij, die allen samen zijn tempel vormen, door de Heilige Geest met elkaar verbonden zijn om van elkaar een deel te zijn van het koninkrijk. En tot slot heb ik nog een prachtige tekst uit Jesaja. Misschien kunnen we die wel opslaan. Jesaja 35, vers 5 tot 10. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich hun weg banen en beken in de wildernis. Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen. Op de woonplaats van de jakhalzen waar hun rustplaats was, zal gras zijn, met riet en biezen. Daar zal zijn een effen baan, een weg, de heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet overgaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal erop komen. Ze zullen daar niet aangetroffen worden, maar de verlosten zullen die bewandelen. Want die door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Ze zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen ze verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Als dat geen mooie manier is om te zeggen dat er een totale vernieuwing komt voor de ganse schepping, dan weet ik het niet meer. Dankzij de weg die de Heer voor ons, de Heer Jezus, ons heeft voorgegaan. Het is machtig om te zien hoe de Heer Jezus hier te werk gaat op elk gebied dat je maar kan denken. Al is het fysiek, mentaal, maatschappelijk, sociaal of individueel. Deze tekst toont dat er een complete vernieuwing komt en dat dat reeds 2000 jaar geleden gestart is. Het is een grote hoop en troost. Want na dit komt iets nieuws. Een nieuwe machtige dag, maar dat is voor de volgende keer. Amen.